U bent mijn hoop, mijn zekerheid. Geweldig, beste mensen, dat je dat kunt zeggen. Dat je dat kunt zingen vanuit het diepst van je hart. Dat je weet dat je het eigendom bent van onze Heer Jezus. En Spreuken 3 vers 5 zegt het dan ook. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Heel ons vertrouwen op de Heer stellen, dat is soms moeilijk. Soms wil je wel eens eventjes je eigen gang gaan. Zonder bij na te denken, zonder bij de Heere God uit te komen. En ik dacht, dat maakt ook dat je soms niet eens meer weet wie je eigenlijk zelf bent. Dat is dan goed zoals we dat in dat lied net zongen, dat de Heere God het wel weet. En dat we dan weer uit mogen komen van: Heer, ik weet het weer. Ik ben van U. Zo mogen we vanmorgen bidden ook om de leiding van de Heilige Geest bij de opening van zijn woord. En ik wil u graag voorgaan in dat gebed. Heer onze God, trouw Vader in de hemel, dank u wel dat u ons steeds weer wijst op het feit dat we van u zijn. Dat we uw eigendom zijn. En Heer, ik bid u zo dat we dat ook voelen en proeven, hoofd voor hoofd, zoals we hier vanmorgen in dit deel van uw wereldwijde gemeente samengekomen zijn. Heer, dat we mogen voelen en proeven in alles wat we doen, dat uw Heilige Geest in ons wilt werken. Daarom, Heer, wil alles ook openzetten vanmorgen, dat we bij het lezen van uw woord, bij het overdenken van uw woord, bij het zingen van de liederen die we nog zingen, zullen weten dat u in ons midden bent. Dat u in alles ons wilt helpen. Heere, geef woorden van u vanmorgen. Woorden die u wilt dat er gesproken wordt. En ik wil u zo ook danken dat u in de afgelopen tijd ook uw Heilige Geest door mij hebt heen willen werken. Om uw woord te overdenken en inspiratie hebt gegeven om het door te geven vanmorgen. En daarom bidden we om de leiding van uw Heilige Geest hier in ons midden, bij de kinderen vanmorgen. Heer, u wil ook daar zijn, wil daar ook de leiding, woorden en gedachten van u geven, opdat ook hoe klein de kinderen ook zijn, mogen weten en horen dat ze bij u horen. En Heer, laat ons ook uw opdracht vanmorgen verstaan. Dat we niet maar alleen komen horen en luisteren, maar dat ook willen doen. Heer, leid ons door uw geest in de naam van Jezus. Amen. Het is een voorrecht dat je mag weten dat je een kind van God bent, maar het is ook een voorrecht dat je elkaar als gemeente, leden van Gods gemeente, mag dienen. Daarom zingen we, voordat we uit Gods woord gaan lezen, opwekking 249. Heer, wat een voorrecht. Thank you. willen uit de Bijbel lezen vanmorgen, één schrift lezen. Uit het Oude Testament, 2 Samuel 7, en ik lees u daarvan de versen 1 tot en met 11. Noem u 2 Samuel 7, de versen 1 tot en met 11, en ik lees uit de herziene Statenvertaling. Twee Samuel 7, vers 1, daar lezen we als volgt. En het gebeurde toen de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom. Dat de koning, dat is David, tegen de profeet Nathan zei, zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft. Nathan zei tegen de koning, ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar in die nacht gebeurde het dat het woord van de Heere tot Nathan kwam. Ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David, zo zegt de Heere, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten in Egypte deed optrekken. Tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in het tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit overal waar ik met de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden? Waarom bouwt u voor mij geen huis van cederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar David zeggen. Zo zegt de Heere van de legermachten, ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het klein vee om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging. Ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël, maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend, dat de Heere voor u een huis zal maken. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Ook maak ik u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Zusters, broeders, vrienden, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is alweer wat jaren geleden dat Gerard Cox een lied op de plaats zette met de titel Het is weer voorbij, die mooie zomer. En we merken het aan het weer, de zomer is ook echt weer voorbij. Het is september. De R is weer in de maand. Vakanties zijn voor de velen weer achter de rug. En het gewone dagelijkse leven is weer begonnen ook in de gemeente. Zo las ik ook uit jullie maandblad, gaan de gewone dingen, de gemeentelijke werkzaamheden weer beginnen of gewoon weer door. En ik moet u zeggen, voor mij persoonlijk is het alle jaren weer een feest om zo weer met de gemeente op stap te gaan. Een feest dat die tijd van regelmaat en structuur in je leven weer wat aanbreekt. En als ik naar de ouderen luister, als ik die bezoek, dan hoor ik ook dikwijls wat fijn. Dat het gewone leven weer begint, dat iedereen weer een beetje op zijn post is. Lieve mensen, een nieuw seizoen begint, de scholen zijn weer begonnen. Het werk vangt weer aan in de maatschappij, maar ook in onze gemeenten. Ook in de gemeente begint dus alles weer ze zoetjes aan op gang te komen. Iedereen neemt hier ook weer zijn of haar plek in. En ik hoop dat dat ook hier in Den Helder weer zo gaat gebeuren. Meestal is aan het eind van zo'n zomer, begin van de herfst, ook een tijd waarin je als gemeente, als raad, als besturen van clubs en dergelijke na gaat denken wat je het komende seizoen allemaal gaat ondernemen. Weet u, ik lees nogal eens wat maandbladen van verschillende gemeenten. Als ik soms alles overzie, wat er binnen de gemeenten allemaal georganiseerd wordt, dan ben ik eerlijk, dan verzucht ik daarbij ook wel eens bij mezelf. Het lijkt wel of we in de gemeente van de Heer bezig zijn om steeds meer die gemeente op een wat bedrijfsmatige manier te organiseren. Met andere woorden, voor mij is de vraag, is de geest van de Heer er in al dat gebeuren wel bij? Laten we ons in al het gemeentewerk wat we organiseren en van plan zijn te doen, soms is dat ook wel erg veel, laten we ons daar wel leiden door de Heilige Geest. Vragen we ons nog wel af, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Spreuken 16 vers 3 zegt het zo treffend, vertrouw uw werken aan de Heere toe en uw plannen zullen bevestigd worden. Gemeente, kerkenraad, doe het niet zonder de leiding van God erover te vragen. Maar laten we vanmorgen even van uitgaan. We willen samen, we hebben het ook al gezongen in een lied, samen iets doen voor de Heere God met ons leven. En daarbij ook graag, en ik hoop dat u die drang ook heeft, samen met de gemeente. Daarvoor moet je plannen maken. En ik hoop dat we daar, dat ook uw gemeente, maar dat we daar samen biddend over na gaan denken. En dan is het in de stilte van ons bidden de moeite waard om te luisteren naar wat de Heere God ons zegt over die plannen. En dat geldt niet alleen voor de plannen binnen de gemeente, dat geldt ook voor je plannen en alles wat je in je werkzaamheden, in het dagelijkse leven, in de maatschappij doet. Vraag de Heer er de leiding over. Want daar gaat het me vanmorgen speciaal om. Het gaat over het verband met onze plannen maken, met wat wij willen doen in dienst van God. En het gelezen Bijbelgedeelte van 2 Samuel 7, als je het uit zou lezen, zegt hier heel veel over. In feite is dit hoofdstuk 2 Samuel 7 een knooppunt van wegen in dat Oude Testament, waarin hele grote thema's met elkaar verbonden worden. Het lijkt wel wat op, dat, over, op een verkeersknooppunt met allerlei wegen over elkaar heen, met allerlei op- en afritten die je zou kunnen nemen. En daarom laat ik ook een heleboel in dit schriftgedeelte vanmorgen voor wat het is. Vanmorgen gaat het alleen even om dit. Plannen maken met David als voorbeeld. Want als het om plannen maken ging, kon je bij David in ieder geval terecht, beste mensen. Het was echt iemand met visie, zouden we zeggen. Ook hier heeft hij weer een aansprekend plan. Laten we een huis bouwen voor de Heere. David zit uit te rusten en kijkt zo eens rond en ziet in welk mooi paleis hij wel niet woont. David heeft het gemaakt als koning, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijk ziet hij dat de verbondskist van God, de aanwezigheid van de Almachtige Heere, dan nog in dat tentzeilen doek staat. Nou en u en ik, wij zouden het met David gelijk eens zijn. Daar zit iets heel scheefs. Dus lijkt voor ons de conclusie van David ook heel normaal. Laten we voor God een huis bouwen, zegt David. Klinkt goed, of niet soms? En niet alleen het plan lijkt goed, de manier waarop David het aan de orde stelt, dat lijkt ook nog wel goed. Hij bespreekt het niet met zijn ministers of met een bouwmeester, nee, hij bespreekt het met Nathan de profeet, die in rechtstreekse verbinding staat met de leider, de Heere God zelf. Dus het is ook geen eigen houtje gedoe dat David maakt met zijn plannen. Nee, hij bespreekt het met iemand van God. En Nathan stemt toe. Nathan lijkt zo ook wel erg enthousiast. Doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u, zo zegt hij. Maar gemeente, is dat wel zo? Want de nacht erop, zo lezen we, is het God zelf die corrigerend ingrijpt. En nogal heel corrigerend, vind ik. Nathan moet terug naar David en namens God zeggen, nee, dank je David. Doe het maar niet. Het was misschien het beste goed plan. En toch krijgt David nee te horen. Dan mogen we best even als gemeente bij stilstaan vanmorgen. En niet meteen vragen waarom dan niet. Maar hier even over nadenken. Want het kan dus zo zijn, beste mensen, dat God zelf nee zegt tegen onze meest verheven en edele dromen. Het kan zo zijn dat u en ik, dat wij ook in ons persoonlijk leven wel een goed plan maakt, maar dat God zegt, nee, ik wil dat van jou niet, maar ik laat een ander doen, of zelfs alleen maar nee, dank je, doe het maar niet. Broeders en zusters, als wij plannen maken in ons leven, in de gemeente of daarbuiten, zijn we daar dan ook open over tegenover God? Of vinden we eigenlijk dat God ons maar dankbaar moet zijn en zeggen, ja graag, dank je. Weet u, over de duidelijkste boodschappen die Paulus van de Heilige Geest kreeg, waren ook momenten dat de geest nee tegen hem zei. Nee, Paulus, je mag niet preken in Klein-Azië. Nee, Paulus, je mag niet naar Bithynië. Handelingen 16, vers 6 en 7 schrijven. En nadat zij, dat waren Paulus en Timotheus, door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken en bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. Nee, de Heere God had met Paulus een heel ander plan. Want vervolgens werd Paulus door de Heere zelf naar Troas en naar Europa geroepen. Dus beste mensen, als de Heere nee zegt, moeten we dat niet beschouwen als een afwijzing aan ons. Maar we moeten het beschouwen meer als een kwestie van bijsturen, een soort koerscorrectie dus. Maar goed, het is allemaal goed en wel. Er blijft wel de vraag voor ons openstaan. Als wij plannen maken voor God, geven we hem dan ook de kans om er zelf ook nog iets van te vinden. Mogen we best van David leren hier vanmorgen, dat we niet zomaar op eigen houtje alles gaan doen, maar dat we ons proberen te richten, proberen te conformeren op wat de Bijbel, Gods onfeilbaar woord, ons zegt en van ons vraagt. Terug naar David en dan toch maar even die vraag, waarom zegt God nu eigenlijk nee tegen dit plan? In Gods reactie kunnen we twee dingen ontdekken. Eerst zegt God dat hij niet om een tempel heeft gevraagd. Vers 6 en 7 samengevat. Ik heb immers tot nu toe niet in een huis gewoond. Waarom bouwt u voor mij dan een huis van cederhout? En vervolgens zegt hij dat hij zoiets ook niet nodig heeft. Hij kan het prima zonder tempel af. Integendeel, de Heere maakt bekend dat hij zelf een huis voor zijn volk zal maken. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. blijft het dus ook duidelijk. Als je iets verder leest, we hebben het niet gelezen, maar als je verder leest, dat hij later Salomo wel die tempel laat bouwen. De tempel is niet omdat God een tempel nodig heeft, maar omdat hij dat zelf zo wil. Op zijn tijd, op zijn wijze. De mens wikt, God beschikt. En als dat duidelijk is, blijft om zo te zeggen het risico van zo'n tempel ook kleiner. In ieder geval is het dan een risico wat God voorzien heeft, wat God zelf genomen heeft. We kijken daar heel snel overheen misschien, over zo'n risico, en denken dan dat een tempel voor God natuurlijk en vanzelfsprekend goed is. Maar in die tempel ligt ook de verzoeking. Want wij mensen zouden maar al te snel kunnen gaan denken dat God daar nu tastbaar aanwezig is. Dat we nu wel verzekerd zijn van zijn nabijheid. We zouden kunnen gaan denken dat we God nu altijd in de buurt hebben om het nodige voor ons op te gaan knappen. Ik zeg niet dat David zoiets heeft gedacht. Maar ik kom wel tot de conclusie dat Gods nee duidelijk klonk tegen het plan van David. Gemeente, dat betekent dus niet dat, God, dat David zondig was. Het betekende wel dat hij een mens was, een feilbaar mens. God vindt het beter om zich die tempel niet te laten geven. God vindt het beter om er zelf voor te gaan zorgen. En het lijkt me ook voor ons eigen persoonlijke leven belangrijk dat we die twee dingen altijd weer uit elkaar trekken en uit elkaar houden. Zondigheid en feilbaarheid. Ze plannen maken en God laten merken dat hij zo niet wil of hij laat ze niet lukken. Dan wil dat beslist niet zeggen dat wij het allemaal zo slecht hebben gedaan. Want ook wij mensen kunnen ons nog alles vergissen. En de vraag is dan, zijn we bereid om van God beter te leren? En intussen zegt God niet alleen nee tegen David. Hij keert tegenover David, maar ook tegen ons, gelijk die hele verhouding om dit, zegt de Heer, wil jij voor mij een huis bouwen om te kunnen wonen? Ik, de Heere, kondig je nu aan dat ik een huis zal bouwen voor jou. David wil hoe mooi ook een tijdelijk en vergankelijk huis bouwen voor God. Maar God wil voor David een huis bouwen dat eeuwig blijft. God wil voor ons een huis bouwen wat eeuwig blijft. Waarin we allemaal mogen komen. Waarin we allemaal mogen wonen. Davids dynastie zal bestaan voor altijd. Van hem is het uitgegaan. Er zit iets van correctie in. Van God. Beslist niet van verwijt, zo moeten we het niet zien. Ook niet in ons persoonlijke leven als er iets niet gaat zoals wij zouden denken dat het wel moet gaan. De Heer is het. Die ook in zijn woord, maar ook door zijn geest steeds weer de echte verhoudingen helemaal naar voren gaat halen. Let erop gemeente, het is hier niet zoals bij al die andere koningen uit het nabije oosten. Die een huis voor hun God bouwen. En er dan vervolgens van verzekerd zijn dat die God ook hun huis bouwt. Hier is het echt even helemaal andersom. David mag er van verzekerd zijn dat God zijn huis bouwt. Zijn eeuwig huis. En in dat spoor komt er dan ook wel een huis voor God. Anders gezegd, de echte koning is God zelf. En zijn plannen voor David, die zijn voor oneindig veel groter dan Davids plannen voor God. Degene die hier pas echt de visie heeft, beste mensen, is niet David. Maar dat is de Heer zelf die hier, al is het nog in een vaag visioen, al Davids grote zoon en Heer, voor hem neerzet. Hier wijst de Heere God op de eeuwigheid die wij, u en jij en ik en David zullen krijgen in en door onze Heere Jezus Christus. Dat is het huis, dat is de tempel die gebouwd zal worden, zegt God. Zet ons gelijk stil bij onze eigen plannen, die we voor God of in dienst van de Heer zullen bouwen. Hoe mooi ze ook zijn. Lieve mensen, het zijn plannen van kleine mensen voor het dienen van hun grote God. Laten we ons vooral, beste mensen, realiseren dat zijn plannen voor ons altijd veel groter, oneindig veel groter zijn dan welk fantastisch plan wij ook voor hem zouden kunnen verzinnen. En daarom is het zo duidelijk. Wij zijn niet afhankelijk van onze eigen plannen, of die nu doorgaan of niet, of mislukken zelfs. Wij zijn afhankelijk van Gods plan met ons in ons leven, en gelukkig maar. Want dat lukt als wij ons daarin voegen. En dan gaat het altijd zeker door. Daar mogen we van verzekerd zijn. Kunnen we tenminste samen als gemeente van de Heer ontspannen gaan nadenken? Kunnen we tenminste als gemeente van de Heer ontspannen, bidden en werken en openstaan voor Gods eigen correctie? Want die zijn altijd meer en beter dan wij eerst van plan waren. Nog één ding dan, wat denk ik de moeite waard is om ook vanmorgen naar voren te halen. David heeft een plan. Hij wil iets. Hij wil iets doen, iets bereiken. Dat is prima. Dat hoort bij plannen en dat hoort ook bij mensen. Wie niets meer wil bereiken, is leven dood, zegt iemand. Als we alleen maar willen dat in het komende seizoen wat voor ons ligt, alles net zo gaat als het vorige en voorvorige, dan zijn we als mens en ook als gemeente in feite bezig te sterven. Dan is er geen vooruitgang, er is geen voortgang. Dan staan we stil. En toch leert de Heere David en ook ons hier vanmorgen iets heel belangrijks. Dat aan al dat plannen maken ten grondslag moet liggen. En dat is dat het bij God niet gaat om wat wij bereiken in ons leven. Het gaat God veel meer om wat wij ontvangen. David wilde iets bereiken. Maar duidelijk is dat hij iets moest ontvangen. David wil een huis voor God bouwen. En duidelijk is dat God zelf aan David een huis zal geven. Alles wat David voor God wil doen, wordt door God zelf opgenomen en omgeven door en gezet in het kader van wat David van God krijgt. En dat is bij ons niet anders. Wat wij ook in Gods dienst willen gaan doen, het zou altijd moeten komen van de Heere zelf. En verweven moeten zijn met wat wij allemaal van God krijgen. Pure genade. Soms eindig veel meer en groter dan u en ik. Of wij samen ook maar kunnen plannen voor hem. En toen ik zover was, toen moest ik even nadenken. Want toen denk ik, dat is allemaal waar hier. Ja, dat is allemaal waar. Niks mis mee. Maar om ons dat te realiseren. En ik denk even voor mezelf uit, hè. Om ons dat te realiseren. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Ik denk, en weer van mezelf uit, dat het voor de meeste mensen veel makkelijker is om iets te geven dan om iets te krijgen. Zelfs makkelijker om voor een ander de voeten te wassen dan om je eigen voeten gewassen te krijgen, zie je? Die Petrus, die was nog niet zo vreemd dat hij dat niet wilde. Want krijgen, beste mensen, dat betekent geen controle hebben. Krijgen betekent kwetsbaar zijn. Krijgen betekent dat je open moet zijn. Als we dat bedenken, is het niet zo gek dat het voor ons toch gemakkelijker is om allerlei plannen te maken over wat wij gaan doen, dan ons druk te maken om Gods plan met ons leven. Dan ons druk te maken op wat wij van God kunnen ontvangen. Met alles wat daarin zit. Waar wij geen grip op hebben. We werken liever dan dat we bidden. We maken liever plannen dan dat we stil worden voor God. Om te luisteren, toch? Denk maar aan David hier, beste mensen. Hij had een mooi plan. Mooi om voor God te doen, maar God gaf hem iets om te ontvangen. Veel mooier, veel groter. Plannen maken kan echt alleen. Als u en ik, als we leven van genade. Van Jezus Christus en ons laten leiden door zijn geest. Spreuken 16 vers 20. Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden. En wie op de Heere vertrouwt, welzalig is hij. Tot slot haal ik de punten waar ik bij stilhield nog heel even naar voren. Als wij plannen maken, mag God dan ook nee zeggen? Als wij plannen maken, mag God ons dan door zijn woord ook beter leren? Als wij plannen maken, mag, beseffen we dan dat Gods plannen voor ons altijd oneindig veel groter zijn dan onze plannen voor Hem? Als wij plannen maken, beseffen we dan dat alles begint, maar ook eindigt bij wat u en ik van God ontvangen? Gemeente, als dat zo is, laten we al biddend en lezend samen in Gods woord en dan ook samen plannen gaan maken, mooi en goed. En laten we ons er dan ook samen voor de volle 100% voor instaan. Het is een voorrecht om elkaar ook in de gemeente te dienen. Als het niet zo is, laten we dan nog even de tijd nemen om het te leren van David en van onze Heere God. Want beste mensen, dat is de moeite waard. Laten we zo als gemeente van Jezus Christus over het komende seizoen in alle afhankelijkheid van de Heilige Geest bouwen aan het huis van de Heer. En bedenk, het hart van een mens overdenkt zijn weg. Maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Amen. Als antwoord op de verkondiging zingen we 687, Heer, wees mij uw weg. Opwekking 687, Heer, wijs mij uw weg. Zullen we samen danken en ook voorbeden doen. Heer, dank u wel dat we bij u mogen komen aan het eind van deze dienst. U dankend, lovend en prijzend voor uw woord, voor uw geest. En Heer, inderdaad, dan kan ons gebed alleen maar zijn, Heer, leid mij op uw weg. Want hier in uw huis, Heer, valt het allemaal nog wel mee. Als we straks buiten komen, ziet de wereld er ineens heel anders uit. En dan worden er dingen van ons gevraagd. Heer, dat we uw liefde en uw licht mogen uitstralen ook naar anderen toe. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u uw kinderen nooit alleen laat staan. Dat we mogen weten dat u in alle omstandigheden bij ons wilt zijn. We mogen ook dankbaar zijn dat we onze ouderen vandaag, onze zieken, onze rouwdragende families aan u mogen dragen. Dat we mensen aan u op mogen dragen die voor onderzoeken naar het ziekenhuis moeten of afwachtende zijn op uitslagen. Hier wilt u met uw Heilige Geest bemoedigen, kracht geven, troosten. Heer, wilt u tranen drogen. Wilt u uw heil zenden, opdat mensen de zekerheid van uw aanwezigheid mogen hebben. Zo bidden we u voor onze jeugd, voor al het jeugdwerk. Zo bidden we u voor de leiding over de jeugd. Heer, wil ze inspiratie geven vanuit uw woord om leiding te geven aan de jeugd. Wil onze jongeren ook helpen in de wirwar van het leven en alles wat er mogelijk is, ook in de social media. Heer, wil ze helpen om daar een weg in te vinden. Wil ze helpen om daar de goede keuzes in te maken. En Heer, breng ze tot ontdekking dat al die spelletjes en al die games niet altijd tot uw eer en tot uw glorie zijn. En Heer, dat bid ik u niet alleen voor de jeugd, dat bid ik u ook voor de ouderen. Ook voor de volwassenen, want ook daar is het gevaar aanwezig. We bidden, Heer, voor deze gemeente, voor de kerkenraad. Als ze bijeenkomen, wil ze visie geven. Wil ze zich gesteund laten weten door de mensen in de gemeenten die mee mogen denken en mee kunnen denken. Bidt u voor de gemeente en al het werk wat hier plaatsvindt. Heer, wilt u ze zegenen. Tot steun doen zijn en doen voelen dat u er bent, ook voor hun. En wilt u ze helpen. Daar waar het gaat om goede keuzes maken. We bidden nu voor mensen in de zending en evangelisatie. We denken aan Maatje en Roberta. Heer, wilt u voor hen zorgen, maar ook voor al die anderen. En voor al die andere projecten die ons hier in ons midden komen. Maar ook die plaatsvinden in de wereld. Heer, wilt u het zegenen. En wilt u daarin ook laten zien uw goedheid en uw trouw en uw genade. En uw vrede, Heer. En Heer, wilt u bij alle plannen die ook daar gemaakt worden, maar aanwezig zijn. We bidden nu voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers. En Heer, als we het nieuws goed volgen, dan weten we dat het er steeds meer zullen worden. Heer, wilt u ook de mensen die daar werken helpen. Steunen, kracht, moed, vuur en warmte geven. Dat ze daar uw boodschap ook door mogen geven aan mensen die van u niet weten of misschien nog niet eens willen weten. Bidden nu voor een oplossing voor al dit grote probleem wat zo wereldwijd is, Heer. Als we die beelden zien van die kleine kinderen en mensen die in hun nood op de rails gaan liggen, of dat kindje aan het strand, Heer, we raken het niet kwijt. Heer, wilt u de overheden en regeringen wijsheid schenken? Om niet maar samen te kibbelen, maar laat ze zien wat uw plan is met deze wereld. Heer, laat ze zien vanuit uw woord, door de leiding van uw Heilige Geest, wat u met deze wereld van plan bent en wat zij daarin kunnen en mogen doen. bidden u voor alle plannen die ook onze overheden hebben. Heer, de plannen die gemaakt zijn en die op de poosje ontvouwd worden. Bidden u voor ons volk, voor ons vorstenhuis. Och Heer, wilt uw woord en uw heil maar laten gaan, ook door ons volk en laat ze het aannemen. Bidden u voor verdrukten, vervolgden, hongerigen, dorstigen. Ach Heer, u weet het, er is zoveel wat ons ook aangaat, ook persoonlijk soms. Bidden u voor onze persoonlijke levens. Heer, wat kan het soms een zee zijn met hoge golven? Kunnen er soms bergen voor ons opduiken? Heer, dan is het goed dat we weten. En dat we dankbaar mogen zijn, dat we mogen weten dat u een plan met ons leven hebt. Heere, laat ons dat plan dan ook maar zien. En leid ons zo op de weg die wij mogen gaan, ook de komende weken. Heer, wees met uw geest in en door ons heen. In de naam van Jezus. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor het werk in de gemeente. Als we dat gedaan hebben, zingen we voor zover mogelijk 3:46, 1 en 2 voor de zegenbeden. En 3 en 5 zingen we daar. Maak ons tot een stralend licht. Het was weer fijn om hier vanmorgen voor te mogen gaan. Het was mijn eer en een vreugde. Graag tot de volgende keer, 4 oktober, als ik het goed heb. Gaan we samen het avondmaal vieren. Samen. Zullen we dat afspreken? Samen. Ja? Goed zo. En dan mogen we weer de wereld in. Zijn een stralend licht voor de volgende. En wanneer wij van hier gaan, gemeente, mogen we de zegen van God met ons meedragen. En weet, er bestaat geen enkele kracht ter wereld die ons die belofte kan afnemen. Zelfs u en mijn eigen fouten zijn hiertoe niet in staat. Wanneer wij dit beseffen, dan gaat de schepping open. Iedere keer weer opnieuw. Daarom, de genade van de Heer Jezus Christus en de troostvolle liefde van onze Heere God zij en blijven met ons allen, totdat de Heer komt. Amen.